Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Verkuil uit Zijderveld zal voorgaan. Op zaterdag 28 december jongstleden overleed op de leeftijd van 87 jaar Klazina Gozewina de Kat Angelino Stap, echtgenote van Nicolaas Jan de Kat Angelino. Zij verbleef de laatste jaren in huize de Appelenburg te Dodewaard. Er is donderdagavond, 2 januari aanstaande, van 7 uur tot 8:30, gelegenheid tot condoleren in het Baken. De dienst van woord en gebed wordt de Deovolente gehouden op vrijdagmiddag 3 januari om 1:30 hier in de kerk, waarna om ongeveer 3:15 de begrafenis zal plaats hebben op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. Wij bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden en meeleven aan. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 215, de versen 1 en 5. God is tegenwoordig, God is in ons midden. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, die is geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen Psalm 99 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 99, vers 1 en vers 2. Deze avond belijden we ons geloof. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En in aansluiting erop zingen we uit Psalm 139, vers 1, 2 en 14. Psalm 139, vers 1, 2 en vers 14. We belijden ons geloof. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maag Maria en een mens geworden is. ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en de derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We bidden nu met elkaar om de opening van het woord van onze God en de verlichting met zijn Heilige Geest. Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. U roepen wij aan hier in uw huis op deze avond. Deze wellicht voor ons vertrouwde plaats, waarin we de afgelopen tijd vaker mochten zijn in uw huis. Dank u wel dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft om en ieder die hier bij uw gemeente mag horen, samen te komen in uw naam. En we bidden u, wees in ons midden. Hoe zouden we anders hier samen kunnen zijn? Dan blijft het iets menselijks. Maar daar komen wij niet verder mee. Wilt u in ons midden zijn en tot ons spreken, Vader in de hemel? We vragen het u, ootmoedig en met vertrouwen in de naam van uw Zoon die aan uw rechterhand is. Wilt u om zijnentwil ons een rijke dienst geven? Met elkaar te zingen zoals we mochten doen, de eer van uw naam. Wie u bent, u die ons kent en ziet. Het hebt gemaakt zo wonderlijk. Heren, te zingen van uw wegen. En hier te zijn waar we onze gaven mogen geven, te luisteren naar uw woord, leg het in ons hart. Open het om het in te drinken, zodat het ons mag vernieuwen en ons ook steeds nieuw mag houden, gericht op u, verlangend naar u. Heere, u kunt het geven, doe het in rijke mate, werk krachtig, o Heilige Geest. U die eens bent uitgestort, u, we vragen u, wees hier in ons midden, opdat we ons zullen laten leiden, opdat we ons zullen laten troosten, ons laten vermanen. We hebben het allemaal nodig op zijn tijd, u weet het. Drie enige God, zo vragen we u, verheerlijk uw naam. En laat uw koninkrijk komen. Dat geloven dat u daarmee bezig bent. Deze wereld vol verschrikking en nood en dood. Maar zo duidelijk is dat daar die vijand van u, die tegenstander, die Satan zoveel macht heeft. Heere Jezus, u bent toch sterker. U hebt het gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Toon het. In ons leven, dat we vanavond iets van mogen zien en proeven, voor onszelf en met elkaar, om moeten ontvangen. Om dat te zien, wat de krant ons niet zegt, het journaal ons niet laat zien, we van onszelf niet bedenken, u maakt het ons bekend en doe het alsjeblieft ook, in uw goedheid, in uw barmhartigheid, de redding is, dat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. We nu heel dicht bij u mogen leven. O Heere, werk het in ons hart en versterk dat heerlijke geloof. Geloof in u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ontfermt u zich over ons allen, u kent ons. U weet dat we in onze gedachten is, waar we mee bezig zijn. Wilt u daarin leiding geven? Wat ons zwaar valt, helpen dragen. Wat ons verdriet geeft, troost ons. Spreek tot ons hart de vraagstukken van het leven, beslissingen die er liggen, dat wat we moeilijk vinden, wat al zo lang duurt, wat u kent het alles, Heere onze God. Laat uw licht erover vallen, wees u erbij. Dan kunnen we toch verder, totdat. Ja, laat het zo mogen zijn. In die verwachting steeds weer de nieuwe week in te mogen gaan. In deze tijd van het jaar, nu we weer in uw huis zijn, deze laatste dienst, de zondagen die we hebben mogen ontvangen. Heere, geef dat we ook nu met moed van u en kracht van u en uitzicht van u deze week, deze laatste week van het jaar in mogen. Heere onze God, gedenk zo ons allen, weer de boze, Zie ons aan in de Zoon van uw liefde, vergeef ons al onze zonden. En laat uw naam verheerlijkt worden, en dat wij worden opgebouwd in dat heerlijke geloof. Om Jezus wil, door de kracht van uw geest, uit genade alleen. Amen. We lezen uit het woord van onze God, allereerst uit Matteüs 24, waaruit ook de tekst is genomen. Matteüs 24, vanaf vers 36 tot en met 51. Daarna lees ik ook nog een aantal versen uit Lucas 21. Allereerst Matteüs 24, dat staat in het verband van woorden van de Heer Jezus over het einde van de wereld, wat eraan vooraf gaat, wat er gebeurt bij zijn wederkomst. En boven het gedeelte wat we nu lezen staat in mijn Bijbel, skopje aansporing tot de waakzaamheid. Dat met het oog dus op Jezus' wederkomst, waar het over gaat. Matteüs 24, vers 36. Maar die dag, zodat Jezus zal terugkomen, maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen, de een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die zijn Heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten, te drinken met de dronkaard, dan zal de Heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet, en hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huichelaars. Daar zal gejammer zijn en tanden geknas. We lezen nog een paar versen uit Lucas 21, waar Jezus ook spreekt over deze dingen, weergegeven door Lucas. Lucas 21, vers 25 tot 28, en dan vanaf vers 34. Lucas 21, vers 25. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven, en het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Vers 34. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Zo weer de lezing van Gods woord. De tekst voor de verkondiging vindt u het eerst gelezen gedeelte. En wel deze vraag van de Heer Jezus in deze gelijkenis, vers 45a. Matteüs 24, vers 45a, dit gedeelte van de vraag: wie is dan de trouwe en verstandige slaaf? Voordat we met elkaar daarnaar luisteren, gaan we zingen uit Psalm 7. En daarvan het zesde vers. Psalm 7, we zingen daarvan het zesde vers. Psalm 9, vers 8 en 18 zingen we als amen op de verkondiging zonder nadere aankondiging. Psalm 9, het 8e en het 18e vers. Gemeente, de leerkracht is even weggelopen uit het lokaal. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt ijverig bezig blijven met wat je op dat moment aan het doen was. Je schrift aan het schrijven of je pakt die kans andere dingen te gaan doen. Even om te draaien, met je achterbuurman te gaan kletsen, mobiel even checken, propje door de klas schieten, noem maar op. Maar hoe treft de meester de leerkracht aan op het moment dat hij weer het lokaal binnenkomt? Jezus vertelt ook een dergelijk verhaal. En dan gaat het over een slaaf die de verantwoording krijgt over medeslaven. De eigenaar, de heer van een aantal slaven, geeft een eentje de opdracht te zorgen voor de andere. Hij zelf gaat weg, die ene moet zorgen dat ze eten krijgen op tijd, drinken en dat het werk gebeurt. Ja, dan kun je een trouwe, verstandige slaaf zijn. Die doet wat van hem wordt verwacht. Zodat de anderen te eten krijgen, werk goed kunnen doen. Of je kunt een slechte slaaf zijn. Die op een slechte manier leiding geeft en alleen maar aan zichzelf denkt. En de medeslaven slecht behandelt. En Jezus begint deze gelijkenis met een vraag. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf? En die vraag nemen we vanavond als leidraad voor de prediking. En ja, op een vraag, dat weet jij ook wel. Op een vraag, daar wordt een antwoord op verwacht. En zeker als Jezus een vraag stelt, zou het niet netjes zijn om hem niet te antwoorden. En hij is het toch, die door de prediking heen ook vanavond hier aanwezig wil zijn. Wie is dan die trouwe en verstandige slaaf? Jezus stelt deze vraag en de daarmee verbonden gelijkenis met het oog op het moment dat hij op een keer zal terugkomen. De wolken van de hemel naar deze aarde. Evenals op een gegeven moment die meester weer het lokaal binnenstapt. Of zoals die eigenaar van de slaven op een dag weer thuiskomt en dan er weer is. Ja, en dan zijn wij op het moment dat Jezus terugkomt, zogezegd, aan het keten, de boel aan het verzieken? Of zijn we bezig met wat hij van ons verwacht, mag verwachten? Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf? We bevinden ons hier midden in Jezus' onderwijs en zijn discipelen over het hoe en wat gaande zijn terugkomst op aarde. Want onze Heer Jezus is op een dag naar de hemel gevaren. Dat weten de kinderen ook wel. Dat vieren we ook één keer in het jaar dat dat is gebeurd. Zijn hemelvaart op hemelvaartdag. Nou, hier vertelt Jezus dat hij ook weer terug zal komen naar deze aarde. Alleen, die terugkomst wordt niet aangekondigd. Het is niet zo dat om 1:00 PM 's middags er een oproep klinkt via de radio, televisie of internet om je gereed te houden. 7:00 s'avonds. Zoals bijvoorbeeld afgelopen januari de Nederlandse bevolking wel vooraf op een belangrijke boodschap van onze nu voormalige koningin werd gewezen. Bij Jezus' eerste komst, en die hebben we zojuist mogen gedenken, aan Jezus' eerste komst, aan zijn openbare optreden na zijn geboorte, ging wel een boodschapper aan vooraf in de persoon van Johannes de Doper. Maar voor wat betreft zijn wederkomst, moeten we doen met dat hij die heeft aangekondigd, dat hij zal komen. Voor de rest moeten we daarop letten. En er zijn er twee mogelijkheden. Dan kun je er rekening mee houden dat Jezus daarover heeft gesproken en dat hij dus op een dag zal komen. Ook al weten we niet precies wanneer dat is. Of je kunt er geen rekening mee houden. Die twee mogelijkheden hebben we. Maar hoe hou je dan wel rekening met zijn tweede komst naar deze aarde. Jezus spreekt dan over waakzaam zijn, vers 42. Wees dan waakzaam. Want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. En heeft het over bereid zijn, vers 44. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. En maar hoe ben ik dan waakzaam? En wanneer ben ik bereid? Je kunt er ook niet heel de dag de Bijbel voor je zitten. Behoor ik iedere dag te denken, vandaag kan hij terugkomen. Maar ja, waarom zou je dan inzetten voor school? Dan heb je nu even vakantie, maar voor ruim een week moet je er weer tegenaan. Of ja, mijn werk, als je dat mag hebben. Als er toch opeens een streep doorgezet wordt, heeft dat wel zoveel zin? Nou, als we het zo stellen, dan krijgt het rekening houden met Jezus' wederkomst iets krampachtigs. Iets onnatuurlijks. Dat niet past in onze bezigheden. En dat is toch nu net niet de bedoeling. De gelijkenis die Jezus vertelt helpt ons uitstekend om waakzaam en bereid te zijn. En door met een vraag te beginnen, nodigt Jezus zijn hoorders uit om zich te vergelijken. Wie is dan die trouwe en verstandige slaaf? Ben ik het? Denken we dan onwillekeurig. Leef ik op zo'n manier? Denk eens mee hoe deze man een voorbeeld is van waakzaam te zijn en bereid te zijn. Die slaaf die de Heer over zijn personeel aanstelt, is dus een beeld van de gelovige. En de eerste die Jezus daarin op het oog heeft, zijn natuurlijk zijn discipelen. Zij zijn het tot wie hij hier spreekt. Maar zo met de discipelen, achter de discipelen, zie ik dan, zoals we belijden, één heilige, algemene, christelijke kerk verrijzen. En het gaat erom om van die kerk, zo ook onze belijdenis dat zegt, onze catechismus, een levend lidmaat te zijn. En dat zijn we. Levend lidmaat, hier, midden in de gemeente, zijn we als we verbonden zijn met het hoofd van de kerk, onze heiland, Heer Jezus Christus. Als we hem van harte gaan erkennen, als onze Heere, en door hem de Vader gaan belijden en liefhebben. Onze Schepper, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die eens zijn Zoon heeft gezonden. We hebben het pas geleden, die ook hier mogen vieren. Wel, hij heeft absolute zeggenschap over ons. Zoals een Heer dat heeft over zijn slaaf. Ja, dat klinkt misschien keel. Absolute zeggenschap. Ja, maar zo is het niet. Ik hoop dat u het kent, jij. Hè, als wij God mogen kennen, zo voor hem buigen, hem als Vader aanroepen, dat is toch niet kil? Dat is ontzettend rijk. Dat geeft zo'n vulling aan ons leven. Daar wordt God mee geëerd. Dat is een zaak van vreugde. In God te geloven, voor hem te buigen, dat is een vreugdevolle zaak. En daarom is de allereerste vraag aan ons allen vanavond: erken ik en belijd ik van harte die ene God, de grote Schepper, dat hij ook mijn Heer is, mijn Vader, dankzij zijn Zoon. Ja, dat is een onderdeel van wat de Bijbel noemt bekering. Dat we ons weer naar die God wenden. Alles wat we zijn en niet zijn, door de Heer Jezus. Om op hem te letten, naar hem te luisteren. Dus om waakzaam en bereid te zijn, dat vraagt bekering. Er is een lied, een refrein, dat begint met, kent het denk ik wel, er is een Heer. Moest ik hierbij aan denken. Er is een Heere. Zijn we daar al achter gekomen? En bij hem gekomen? En bij hem gebleven? Het eerste couplet van het lied luidt: Jezus sprak hier op aard. Mensen, kom tot mij. Dat is mij alles waard. Ik maak waarlijk vrij. Nou, zonder die omkeer naar Jezus Christus toe en door hem naar de Vader, zijn we niet vrij. Hebben we dat al gemerkt? Lopen we daar tegen op? Vrij, dankzij de Heer Jezus. Stel niet uit, zo gaat het lied verder. Zeg tot hem, wees nu ook mijn Heer. luisteren steeds naar zijn stem. Goed dat we daarom vanavond weer zijn. Zien we veel diensten zo deze tijd. Luister steeds naar zijn stem. Hij geeft leven weer. Wel nu, wie steeds naar zijn stem luistert. Wie daarin mag volharden. Thuis, hier. Die kan toch niet door zijn komst worden overvallen. In de betekenis van wat gebeurt er nu? Hier snap ik niets van. Nee, ook al is het plotseling. We verwachten hem dan toch wel. Daarom. Wanneer er iemand vanavond mocht zijn die deze radicale omkeer tot God, die het belijden van hem als Heer niet kent, en ja, die in Jezus hoogstens iemand ziet als een goed persoon, bijzonder, maar meer niet, bekeer u. Nu, vanavond. Schuif het niet langer voor u uit, stop daarmee. Hij klopt op ons hart, doe dan open. Speel niet langer met uw leven. En weet u zelf als die trouwe en verstandige slaaf te mogen zijn. Doordat we van harte de enige God en zijn Zoon belijden als Heere. Een mooi voorbeeld van zo'n trouwe en verstandige slaaf vinden we in Noach. En ik noem hem natuurlijk niet voor niets in het verband van deze preek. Jezus zelf heeft het over hem. Vers 37, zoals de dagen van Noach waren. Prachtig voorbeeld van een trouwe en verstandige slaaf. Er staat van deze Noach in Hebreeën 11 dit. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd. Uit ontzag voor God. Daarom citeer ik die tekst. Daar gaat het me nu hier om. Noach die leeft in ontzag voor God. De Statenvertaling, de oude Statenvertaling heeft. En bevreesd geworden zijnde. Kanttekeningen noemen daarbij. Namelijk met een eerbied en kinderlijke vrees voor Gods dreigementen tegen de wereld. En voor Gods beloften jegens hem. Kijk, dit ontzag voor God is zo wezenlijk. Voor we het weten, trekken wij God weer zo naar beneden. Maken wij hem zo menselijk. Zoals hij bij ons past. Ja, maar dat ontdoen we hem wel van zijn ontzagwekkende majesteit en luister die hem omringt. Het gaat met deze zondige wereld wel naar een eind. Zijn heiligheid verdraagt zich niet met onze opstand, onze zonde en de heerschappij van de duivel. Ontzag gevraagd, gemeente, Noachs gevraagd. Die dingen zien die wij vanuit onszelf niet zien, die God ons bekend maakt. En dan krijg je toch ontzag voor hoe het met deze wereld eraan toe is en het oordeel dat komt. Ontzag omdat we Gods dreigementen aan deze wereld serieus nemen en beven. Noachs die daarbij Gods beloften van redding en vernieuwing ook van harte omhelzen en leven in dat geloof. Ja, die tweede slaaf in de gelijkenis, die kent dit ontzag voor zijn Heer niet. Huiveringwekkend, hè? Vindt u ook niet? Het is eng. De relatie tussen deze slaaf en zijn Heer, die dus weg is, die relatie is niet goed. En dat blijkt ook wel. Die man zegt in zijn hart, mijn Heer blijft nog lang weg. Vers 48. En hij is er niet rouwig om. Hij neemt zijn kansen waar. Zijn meester is uit het zicht. Hij oefent geen gezag meer uit, zo denkt hij. Omdat er geen relatie is. Proeven we. Ik trek de lijn door. Zonder een warme, levende relatie met de Heer Jezus. Zonder dat wij de Heere God van harte dienen als Vader. Ja, dan zullen wij echt geen waakzaam leven leiden. Waarom zou je? Gaan we liever onze eigen gang? En Jezus vraagt van ons, wie is nu die trouwe en verstandige slaaf? Wel, We zouden antwoord geven, dat is netjes. Jezus stelt ons een vraag. Zeggen we het van harte, ja, dat mag ik zijn, Heer Jezus, omdat ik u door genade heb leren kennen. En in vrijheid u mag dienen, uw Vader. Ja, kinderen, het gaat vanavond dus over de vraag of wij uitzien naar de terugkomst van de Heer Jezus naar deze aarde. Hij komt op een dag. En wie zijn het nou die daar naar uitzien? Nou, allen die de Heer Jezus lief hebben. En dat weet je ook als je jong bent al. Je hebt al heel veel mogen horen over wie de Heer Jezus is. We hebben afgelopen woensdag zijn geboorte mogen vieren. Hij is redder, zaligmaker. Heb je hem lief? Dat hij ook jouw jonge leven in zijn handen neemt en je wil redden. Weet toch de Heer Jezus lief te hebben. Deel je hart. Luister naar hem. Het is het mooiste leven wat je kunt ontvangen. En dat is de beste manier om je voor te bereiden op zijn terugkomst naar deze aarde. Ja, de gelijkenis die Jezus vertelt helpt ons op nog een andere manier om waakzaam en bereid te zijn. Een tweede manier. Dit verhaal zegt namelijk ook heel veel over ons dagelijks bezig zijn. En over onze relatie tot de medemens om ons heen. We hebben het net over de relatie omhoog gehad. Nu deze relatie. Die trouwe en verstandige slaaf is bezig met wat zijn heer van hem verwacht. Hoor maar. Wie is dan die trouwe en verstandige slaaf die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Daar kunnen we ons best een voorstelling bij maken. Neem nou je klas. De docent, de leerkracht, de meester die even weggelopen is. We weten natuurlijk allemaal hoe dat dan aan toe kan gaan. En al zijn we wat ouder geworden, dan zien we onszelf misschien ook nog wel bezig zoveel jaar geleden. Als die leerkracht terugkomt, ziet hij direct wie er nog ijverig bezig is. Of wie er van alles en nog wat overhoop haalt. En zo ziet die Heer, als hij op een goede dag weer thuiskomt, precies hoe die slaaf die hij aangesteld heeft over die andere slaven bezig is op dat moment. Hey, het is etenstijd dat hij thuis komt en ze zitten keurig te eten, die andere slaven. Het ziet er allemaal netjes uit. Slaaf, je hebt goed gedaan. Trouw geweest. Of als die heer, die eigenaar thuis komt, dan ziet hij daar die slaaf die hij aangesteld heeft over die andere, een ander slaan, afranselen. Etenstijd, maar er is niks te zien van dat die slaven zitten te eten. Er staat niks op tafel en daar zitten wel een stel mensen te eten en te schransen en te drinken. Ah, daar loopt die slaaf die over die andere moet leiden, die loopt er naartoe en die gaat weer verder met, die zit te feesten met zijn vrienden. Totdat Jezus terugkomt, gemeente, worden we geacht bezig te zijn. Zoals de Heer dat van ons mag verwachten dat we bezig zullen zijn te werken. Ons gezin te zorgen, zo dat we hebben ontvangen. Verantwoordelijkheden naar andere mensen, in relatie met wie we staan. Onze ouders die misschien zorg nodig hebben, noem maar op. Weet u net zo goed als ik. Over dit bezig zijn is de Bijbel elders heel duidelijk en ook deze gelijkenis maakt dat duidelijk. Dus waakzaam zijn en bereid te zijn met het oog op het moment dat Jezus terugkomt, betekent niet met je armen over elkaar te gaan zitten. En maar afwachten. Of zoals bij sekten wel eens gebeurt, om het alledaagse leven letterlijk achter te laten en ergens Jezus' komst af te gaan zitten wachten. Meestal is dat een middel voor een soort messiasfiguur. Om als leider de beest uit te gaan hangen. Inderdaad, zo precies was de figuur in die tweede figuur in deze gelijkenis. Onze dagelijkse bezigheden vormen geen belemmering om Jezus' komst te verwachten. Terwijl je onderweg bent naar school, kan Jezus zomaar terugkomen. Als je op de fiets zit, in de trein, terwijl u bezig bent in de fabriek, thuis, bezigheden hebt. Daar is hij. Lees maar mee, vers 40, 41. Dan zullen er twee op de akker zijn. Plaats wordt gewerkt. De een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen. Een bezigheid in die tijd voor vrouwen. De een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Heel gewone taferelen voor die tijd. Op de akker, met een handmolen bezig. En opeens is Jezus Christus daar dan. Dus het punt is, hoe gaan wij om met die dagelijkse bezigheden? Die we allemaal hebben op die of die manier. Met welke houding doen we ze? En dat maakt Jezus duidelijk, dat die houding het punt is, door te verwijzen naar de dagen voor de zondvloed. Wat gebeurde er in de dagen voor de zondvloed? Ja, mensen waren slecht, zegt u. Kijk maar in Genesis 6, wat een geweld. Ja, nee, maar Jezus noemt hier ze gingen trouwen. En ze waren aan het eten en drinken. Hè? Basisdingen van het leven. Heel normaal, niets mis mee. Maar hoe? Met welke houding waren ze er toen mee bezig? Of we gaan in het alledaagse leven op zonder zicht op hem, die ons gemaakt heeft en het leven voortdurend onderhoudt. Of we erkennen hem in alles wat we mogen doen. We danken hem van harte, werkelijk, dat we toch niet in de sleur gevangen zitten, maar beseffen wat we ontvangen. Het is niet gewoon, hij schenkt het. We proeven zijn genade in wat we eten en wat we mogen doen. Relaties waarin we mogen staan. Ja, dat maakt nogal verschil. Alle verschil. Denk nu niet te snel bij uzelf, gemeente. Ja, maar ik dank God voor het eten. Ik kom hier in de kerk. Ik ben echt wel waakzaam en bereid. Ik hoef maar één woord te noemen. En we gaan misschien toch al wat ongemakkelijker zitten. Of denken van, ja, dit woord. Druk. We zijn zo druk. We willen alles in het leven stoppen. Moet ik zeggen, proppen. Maar daar bedankt God voor. Hij laat zich niet inpassen in onze schema's. Van alles wat maar moet, waarvan we denken dat het moet. En sluipenderwijs raakt God uit het zicht. En in dit verband staat een indringend woord van Jezus in Lucas 21, vers 34. Daarom lazen we die verse er ook bij. Daar spreekt Jezus ook over zijn terugkomst. En Lucas heeft dit ook weer gegeven. Vers 34, dan zegt Jezus, wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt. Door roes, dronkenschap. De zorg over de alledaagse dingen en dat die dag u niet onverwacht overkomt. Dus Jezus waarschuwt dan voor een zwaar hart, zo gezegd. Door roes, bedwelming als gevolg van dronkenschap. Maar zoals een verklaring mijn inziens terecht zegt, het lijkt hier te gaan om een soort geestelijke bedwelming. Want daarna noemt Jezus ook dronkenschap, dus die eerste roes. Dronkenschap, de zorg voor alledaagse dingen, roes, een soort geestelijke bedwelming. Het is ook wel eens het gevoel van, dingen gaan toch wel wat langs me heen. Alles wat er gebeurt, neem nu bijvoorbeeld die ramp op de Filipijnen, nog maar kort achter ons ligt. Wat is er dit jaar allemaal weer gebeurd? U hebt misschien ook alweer het overzicht ontvangen van de krant, jarenoverzicht. Of een stad van meer dan 200.000 inwoners, die werd heel zwaar getroffen. Die geweldige storm. Dan hoor je het. Een dag of wat later, dan hebben we wat beelden erbij. Actie gehouden. Maar zo gemakkelijk sluit je het toch voor af. Hè? Het is zo duizelingwekkend. En er zijn ook weer andere dingen die de aandacht vragen. En we leven ons leventje. Is dat zo'n geestelijke bedwelming? Denk er eens over na. Of neem de financiële problemen waarin we verkeren. We sukkelen in dat opzicht voort in Europa. Wil de euro levensvatbaar zijn, dan moet er nog meer samenwerking komen, zeggen deskundigen. Vorige week, of die week ervoor, is weer een stap gezet in die zogenaamde bankenunie. Ach, de heren in Brussel, die zoeken het maar uit en wij leven ons leventje. Zo denken er velen. Maar niemand weet hoe in dit opzicht misschien ook nog wel op een tijdbom leven. Of neem de gigantische omslag die zich onder onze bevolking heeft voltrokken wat betreft het denken over relaties en seksualiteit. Vrije seks wordt als normaal gezien. Het wordt onze kinderen al op jonge leeftijd geleerd, ook middels door de overheid gesubsidieerde programma's. Wat een slavernij, wat een verpesting van onze kinderen. Je leest het, maar dat is op dat gebied aan de hand en dat gebeurt er. En het gaat zo hard en wat niet normaal is, dat wordt in onze maatschappij normaal gevonden. Heeft het ons ook bedwelmd? Is ons hart zwaar geworden? Ook door misschien allerlei zorgen over alledaagse dingen. Kan het moeilijk zijn om de eindjes aan elkaar te knopen, rond te komen? Kan ons dat misschien erg bezighouden? Allerlei andere dingen. Ja, wie is dan toch die trouwe en verstandige slaaf? Zo'n zwaar hart, een bezwaard hart. En dan keer ik weer terug naar Matteüs 24. Merkt het niet. Dat is het angstige, het gevaarlijke. Merkt het niet. Wat is dat het? Nou kinderen, wanneer we zogezegd aan het keten zijn in de klas en de boel op stel te zetten en van alles en nog wat doen, maar niet bezig zijn met wat we moeten doen, dan vergeet je toch op een gegeven moment de meeste, de leerkrachten, je vrouw weer terug kan komen en komt. Dan ga je zo op in. Nou, die slaaf die met zijn dronken hoofd een medeslaaf slaat en dan weer bij zijn vrienden neervalt, die merkt het niet dat zijn heer het erf opkomt. De mensen in de tijd van Noach merkten het oordeel van God niet op. Niet op tijd op. En ze bekeerden zich niet. Maar zijn komst staat wel voor de deur. Wij leven met de dreiging van het oordeel van God vlak boven ons. Want de terugkomst van de Heer Jezus op aarde is onlosmakelijk verbonden met het oordeel van God. Het zal een dag van oordeel zijn, ook als Jezus terugkomt. Op die dag zal een scheiding die er tussen ons mensen loopt, openbaar worden. Zoals Jezus beeldend vertelt, hè, van die mensen die daar gewoon bezig zijn op de akker. Twee op de akker, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Die twee vrouwen bij die molen, idem dito, hetzelfde. En aangenomen wil zeggen dat dan de engelen die er ook op uitgestuurd worden, de uitverkorenen bijeen zullen brengen. Die mogen bij de Heer Jezus komen. Ja, en wie achtergelaten wordt, ja, die deelt in het lot van die slechte slaaf. Vers 51, het slot van die gelijkenis. En hij zal hem in stukken houden. En hem doen delen in het lot van de huichelaars. Daar zal gejammer zijn en tanden geknast. Gelijkenis gaat over in, ja, hoe Jezus vaker spreekt over die vreselijke werkelijkheid waar wij liever onze mond over houden, maar waar Jezus meermalen over spreekt. Dat wat ook genoemd wordt de hel. Wij zwijgen er liever over, maar dan zijn we wijzer dan de Heer Jezus en dat kan toch niet. En dit lot van deze slechte slaaf, die gelijkenis onderstreept op ongekende wijze het belang van waakzaam en bereid te zijn. Het oog op Jezus' wederkomst. Wil Jezus ons bang maken voor dit komend oordeel? Om dit zo hier te stellen? Mag ik een vraag terugstellen? Wie krijgt de indruk, zo al lezend in de Bijbel, als je om je heen kijkt, naar je eigen leven, wie krijgt de indruk, al lezend in de Bijbel, en hoe gelovigen leven, dat wie rekening houdt met God, en van harte in hem gelooft, dat het een schuw clubje mens is, in onzekerheid, met het oog op de hel en een dag in ellendige soberheid doorbrengen. Is dat het beeld dat Jezus schetst van gelovige mensen? Nee toch? Jezus Christus maakt mensen niet bang. Hij wijst wel op de ernst van het leven. Wij zijn mensen, als het doopformulier altijd zo eerlijk begint, op wie de toren van God rust, zolang we niet opnieuw geboren zijn door het geloof in de Heer Jezus. Dat is een ernstige werkelijkheid. Wanneer we mensen door de eigen schuld zijn gekomen, en dat maakt ook de diepte van de geboorte van de zaligmaker uit. Laten we daarom niet God gaan beschuldigen van wreedheid en willekeur die de ene mens aanneemt en de ander zou achterlaten. Terwijl Jezus Christus bij wijze van spreken zo het lokaal van ons leven kan binnenstappen, moeten we niet gaan discussiëren, maar ons bekeren. Door genade is er voor ons allen de mogelijkheid om van harte hem te erkennen als Heer. Niets wat u tegenhoudt, voor hem te buigen. Alles te belijden, wat we, wie we zijn en wat we niet hebben. En geloven in Jezus Christus, dat kan voluit. Word een trouwe slaaf, een gelovige slaaf, die God gelooft op zijn woord. En dat naar beide kanten. Namelijk dat zolang ik me niet bekeer, ik inderdaad zo slecht ben. En wie zou de deur ontkennen als onze ogen open gaan, hoe wij in elkaar steken en als je om je heen kijkt? Moeten we God de schuld niet vergeven, het is onze schuld van ons mensen. En die God ook gelooft op zijn woord, dat wie bij de Heer Jezus komt, vergeving mag ontvangen. Een nieuw leven is er bij hem, voor niets. Daarvoor is hij naar deze wereld gekomen en komt hij ook vanavond naar ons toe. Om verstandig te worden bij en dankzij onze Heiland. Verstandig ook in de betekenis van bedacht te zijn op rekening te houden met dat hij terugkomt. En dat is een goed leven. En zo mogen we ook met ons misschien zware hart, bezwaard hart, bij de zaligmaker komen vanavond. Leg het alles maar bij hem neer. Laat het zware leeglopen, dat er een kraantje open gaat. En zo dat dat zware hart, dat het leegloopt bij de Heer Jezus. Zodat het licht wordt. Omdat we het alles bij de Heer Jezus mogen achterlaten. Hij zegt het toch zelf. Wanneer nu deze dingen te beginnen te geschieden, vers 28, Lucas 21, kijk dan omhoog. Heft uw hoofd op. Dat gaat toch samen op. Als we alles wat ons bezighoudt, we de Heer Jezus neerleggen. En tegelijk opkijken naar hem. Heel bewust hem te zoeken die onze redder is. Onze Heer die levend maakt en levend houdt. Op die wijze kunnen we het volhouden in het alledaagse bestaan. Hoe zwaar het ook is. Is het soms niet zwaar, misschien wel vaak, lang uithoudingsvermogen gevraagd. Toch hoeven we er niet in eigen kracht naar ons werk, onze verantwoordelijkheden weer op te nemen. Dit en dat in de hand is en niet in eigen kracht hoeven we dat te doen. Nee, wees waakzaam. Wees ook bereid als die trouwe en verstandige slaaf te zijn. Ja, dan zit je misschien wel letterlijk trouw te werken in de klas. Terwijl anderen er met de petten naar gooien. U zet zich in daar en daarvoor. Anderen denken van het zal mijn tijd wel uitduren. Of ze zijn cynisch geworden of nee. Ben je dan een vrome, zoals minachtend gezegd kan worden, laat het zo zijn. Dat is een erenaam. Vroom, godvruchtig, erop gericht om voor God vrucht te dragen. En dan zullen we met Noach. Die stond toch wel tamelijk alleen. Keuzes maken. Die heel veel mensen niet zullen begrijpen, maar om op die wijze toch wel trouw en verstandig te zijn. In de ogen van onze God kan ons veel kosten op deze aarde, van hoon tot de dood. Maar juist daarom klinkt Jezus Christus stellige belofte, die trouwe en verstandige slaaf, zo geweldig troostvol. Voorwaar. Vers 47. En dat is altijd belangrijk als Jezus dat zegt. Voorwaar. Ik zeg u. Dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Tronen staan er gereed als Jezus terugkomt. Dan breekt het nieuwe aan. Nieuwe hemelen, nieuwe aarde. Tronen staan er gereed om met de Heer Jezus Christus te mogen regeren. En we zullen op die nieuwe hemelen en aarde voluit genieten van alles wat de Heer Jezus voor zijn volk heeft verdiend. En dat is alles. Is dat geen heerlijk vooruitzicht dat ons extra mag stimuleren om waakzaam en bereid te zijn? Stel ik nog één keer die vraag. Wie? Wie is dan die trouwe en verstandige slaaf? Amen. Gemeente, roepen we nu de naam van de Heer onze God aan in dankgebed en in voorbeden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Geweldig wat we daar zojuist ook mochten zingen. Hij, u zal hun hoop niet steeds verachten. Hoop. Dat mag toch ook gewerkt worden, gevoed zijn. Laat het zo zijn, ook vanavond hier in uw huis. Hoop. Geloof. Hoop. En liefde. een geweldig werk van u in ons leven. Het is alles dankzij u. Geef dat we zo uw huis mogen verlaten. Met hoop, die vaste en zekere verwachting. Die toekomst van u. Het komt goed. Zo zeker u, Heer Jezus, eens naar deze aarde bent gekomen. Zo zeker u ten hemel bent gevaren. Uw kerk achtergelaten. Niet achtergelaten, maar met deze belofte haar hebt achtergelaten. Ik ben met u. Alle dagen. Mij is gegeven alle macht. Heere, toon het ons. Open de ogen. Open ons hart. Om u daarin te sluiten en het te zien, te merken bij tijden dat u inderdaad regeert. Gedenk ons. Heel persoonlijk. Spreek tot ons hart zoals u dat alleen kunt. Dat de liefde van u en zijn wonderlijk werk mag doen. Dat ons vastgehouden weten. Het overgeven aan u, o zaligmaker. Heb dank. Dank dat u ons hier werd gebracht. Heb dank voor deze zondag. Die dag die scheiding brengt. Die ons stilzet. Die ons bepaalt bijzonder bij u. Drie enige God. Wat een rijkdom. We bidden u. Troost hen die treuren. Vanwege het heengaan van een geliefde. Troost hen die misschien al eerder hebben meegemaakt. Bij wie toch het hart zo huilt. Heere, gedenk in uw barmhartigheid. Neem bij de hand. Zoals u dat alleen kunt. Geef ons uw wijsheid. De vraagstukken van het leven. We komen tot u met ons hart dat zo bezwaard kan zijn. Verlicht het. Zoals u het alleen kunt. Dat we onze hoofden steeds weer mogen opheffen. Heer Jezus Christus, we zien uit naar uw wederkomst. We bidden het, kom spoedig. Opdat heel deze aarde nieuw mag zijn. De hemel erbij, ja, dat u er komt wonen. Midden tussen uw volk, o God. Hoe zal dat zijn? Maak ons verlangend en bereid. Vergeef het verkeerde van deze dienst. Ga met ons, breng ons waar we worden verwacht. Geef dat we dit jaar, in de loop van deze week, in uw handen mogen leggen. Hier in uw huis, breng ons hier. Dat uw woorden mogen klinken met het binnengaan van het nieuwe jaar. Heren, wat een rijkdom. Dat we dat kunnen doen in alle vrijheid. Een rijke gewoonte van de kerk. Zegen de diensten. Zo u die geeft. Heren in de hemel. Dat zou uw gemeente hierlijk worden opgebouwd. Zegen de dienaar van het woord die u hebt gesteld. Zegen de kerkenraad en die u hebt geroepen de gemeente voor te gaan, leiding te geven, in dienst betonen in de stoffelijke zaken. Ontfermt u zich. En dat zou ook hier in Ochten duidelijk mag zijn en gezien mag worden. Dat u de levende God bent die regeert en dat het goed is u, Heer Jezus, te kennen. Heb dank dat hier elkaar weer mocht ontmoeten. Om eens voor uw aangezicht eeuwig u groot te maken. Heere onze God, u zij de lof, de eer, de dank, de aanbidding. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Kunt u ook uw gaven geven? Van harte aanbevolen, dan gaan we zingen Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Psalm 98, vers 4. Thank you. Gemeente gaat u heen, ontvangt, draagt met u de zegen van de Heere onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.